Vervolgens openen we samen de schriften, deze middag in het Nieuwe Testament. Met het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, de versen 13 tot en met 35.
En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En er geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, dat die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wie naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazareër, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moet de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen het uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald, en hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande tezelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door het geheel van de schriftlezing. Als kerntekst nemen we eruit vers 32. Lucas 24 vers 32 als kerntekst. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? We gaan luisteren naar dit gedeelte wat we gelezen hebben onder het thema brandende harten. Drie gedachten. Brandende harten terwijl ze verslagen zijn. Brandende harten terwijl ze verlangen. En brandende harten die vervuld worden. Brandende harten, verslagen, verlangen en vervulling. Het gedeelte wat we hebben opgeslagen, gemeente des Heren, dat begint met zo'n signaalwoord. En zie. Ja, dan moet je even gaan opletten. Dan wordt de aandacht gevraagd voor ja, iets bijzonders. Dan gaat er iets gebeuren. Dan vindt er iets plaats waar we even goed moeten opletten. Nou, je ziet het in deze geschiedenis. In je gedachten zie je het voor je ogen gebeuren. Twee mensen die 's avonds onderweg zijn. Twee vrienden, dat zou kunnen. De naam van één die kennen we, dat is Kleopas. Die andere die wordt hier niet genoemd. Die is onbekend. Een vriend? Wellicht. Maar een gedachte die ik ook al tegen ben gekomen, dat het mogelijk zijn echtgenote is. Dat het zijn vrouw is, een echtpaar. Terug naar huis, terug naar Emmaus. Wie zijn ze, deze twee? Die Kleopas en die ene die ongenoemd is, die onbekend is. Nou, die twee die horen tot de kring van de volgelingen van de Heer Jezus. En nee, niet tot de kring van de 12 discipelen, maar tot die bredere kring van die volgelingen, van die discipels die de Heer Jezus volgen. Broeders, maar ook zusters, de vrouwen die Christus volgen en hem dienden. Volgelingen dus, leerlingen. Ze zijn op de een of andere manier in de achterliggende tijd, de achterliggende jaren, in contact gekomen met Jezus van Nazareth. Ze hebben zijn woord gehoord. En dat maakte indruk. Ze hebben de wonderen gezien die hij deed. En dat heeft iets bij ze losgemaakt. En ze zijn hem gaan volgen. Er was iets in het woord en in de daden van Jezus Christus dat maakte dat ze niet meer van hem los konden komen. Er kwam een band en die band die groeide, die band die verdiepte zich. Ze waren met een band van liefde aan Christus verbonden. En zoals ook de Heer Jezus door de band van liefde aan hen was verbonden. En nee, dat volgen van Jezus, dat was niet uit sensatie. Dat ze erop uit waren om weer te zien wat er nu weer zou gebeuren. Nee, dat was echt vanuit de liefde, de band die gegroeid was. En vanavond zijn ze onderweg. Op deze eerste dag van deze week. Onderweg van Jeruzalem naar het dorpje Emmaus. In die avond lopen ze terug naar huis. Een reis van een ongeveer 11, 12 kilometer lopen naar hun woonplaats, naar de woning waar ze hun plaats hebben. En als je dat samen zo loopt, dan is dat ongeveer 2,5 uur lopen. En ze zijn samen in gesprek. Ze zijn intensief met elkaar in gesprek. En gesprek, zo wordt ons wel duidelijk, wat over en weer gaat, waar ze elkaar bevragen en doorvragen en proberen helder te krijgen. Hoe zit het nu? Er zit ook iets in dat ze het niet helemaal met elkaar eens zijn. Dat wat ze bespreken misschien ook al wat verschillend taxeren. Het heeft iets weg van een gesprek in de vorm van een discussie. Wat is er aan de hand? Ja, een gesprek terwijl ze bedroefd zijn. Diep bedroefd. Ze zijn verslagen. En het verdriet, het is af te lezen van hun gezicht. En zo, in dat verdriet, diep in gesprek, gaan ze terug naar huis. Terug naar Emmaus. En waarom? Waarom is het dat ze zo diep bedroefd zijn? Nou, ze hadden gehoopt. Ze hadden verwachting. Ze hadden allerlei gedachten. Ze hadden die band met Jezus Christus gekregen en in hun hart was een hoop gaan groeien. De verwachting werd groter en groter. Zou hij het zijn? Zou hij Israël verlossen? Zou hij het koninkrijk weer oprichten? Zou hij op een goede dag koning wezen over Israël? Het is op een mislukking uitgelopen. Ze zijn ontzettend teleurgesteld. Want, jawel, het begon mooi die vorige week. Op die eerste dag werd Jezus Christus de stad Jeruzalem ingebracht op een veulen. En hij werd met palmtakken toegezongen, toegejuicht. Hosanna, die komt. En hij werd daar binnengehaald in de stad als een koning. Hoop vlamde op in hun hart. Maar in die week sloeg alles om. Hij werd gearresteerd. En het afschuwelijke vond plaats. De leidslieden van het volk, ze hadden reden gevonden om hem gevangen te nemen, om hem over te leveren aan de Romeinen. En hij is gekruisigd. En hij is gestorven. Afschuwelijk. En nu? Nu is het over en uit. Het is afgelopen met Jezus Christus en daarmee ook afgelopen met hun hoop en hun verwachting op alles wat ze hoopten en dachten dat zou gaan komen. Hun hoop, die is met het sterven van Christus gestorven. En wat ze voelen, ja, dat is een diepe pijn. Want de hoop kan dan wel gestorven zijn, maar de liefde voor hem, die is niet weg. Maar ze zijn het over één ding eens. De weg van Jezus, die loopt dood. En ze hadden zo gehoopt. Ze hadden zoveel verwachting. En ze dachten, zou dan nu dat eindelijk gaan gebeuren in hun tijd, in hun dagen. En die hoop is afgebroken. Er is iets geknapt. Er is iets kapot gegaan. En als u daar iets van kent, dat je daarnaar uitkijkt en hoopt en verwacht en denkt, dan gaat het de goede kant op en dan zal het dit wel worden en dan ineens breekt het af. Ja, dan komt de gedachte naar boven. Had ik het maar nooit gehoopt. Omdat dan de pijn en het verdriet, om dat verlies, om dat wat nooit meer komen zal, zo overstelpend groot is. En ze zijn ontredderd. Ze zijn diep verslagen. Ze zijn helemaal ontgoocheld. Want alles wordt nu afgebroken. Nee, het is niet dat ze zomaar daar wat op straat lopen en een beetje mopperen en een beetje somberen omdat ze hun dag niet hebben. Nee, ze zijn echt tot op de bodem van hun hart verslagen en verdrietig. Ze zijn er kapot van. En zo praten ze met elkaar. En zo praten ze ook elkaar steeds verder in de put. En daar hebben ze toch alle reden toe? De feiten, die zijn toch helder? Dat wat er gebeurd is, dat is toch kraakhelder? De feiten, daar hoef je toch niet aan te twijfelen? Want Jezus Christus, waar ze hun hoop op gevestigd hadden, hij is gestorven. Is begraven. En het is over. Jawel, deze dag, deze eerste dag van de week, is ook weer een verwarrende dag geworden. Want ineens waren er vrouwen gekomen. En die vrouwen die waren bij het graf geweest om nog iets van laatste zorg te geven aan de dode Jezus. En die waren teruggekomen met dat opgewonden bericht, het graf is leeg. En enkele uit de meest intieme kring van de discipelen, Johannes en Petrus, die zijn op onderzoek uitgegaan en die kwamen ook terug. Inderdaad, het graf is leeg. En later dat getuigenis en dat gerucht van engelen. Engelen die gezien zijn en die verteld hadden, de boodschap hadden meegegeven. Hij leeft, hij is opgestaan. Ja, wat moeten ze er nou hiervan denken? Wat moeten ze nou van al die berichten waar die vrouwen mee kwamen? Wat moeten ze daar nou mee? Hoe moeten ze dat nou wegen? Nou, ze kunnen er eigenlijk niks mee. En aan het einde van die vreemde en wat verwarrende dag gaan ze terug naar huis. Terug. En daar, terwijl de avond valt en het donker wordt, spreken ze met elkaar. En meer draaien ze vast in dat kringetje waar ze in rondlopen. Ze draaien er helemaal in vast en het is hopeloos. Herken jij dat? Is dat iets wat ook in uw leven plaats heeft gevonden of juist misschien wel op dit moment plaatsvindt? Is het zo dat u zegt, ja, die Cleopas, die kennen we dan bij naam, die andere kennen we niet, maar die andere, dat ben ik. Ik loop met die Cleopas onderweg en ik weet het ook niet meer. Jawel, er was ooit dat contact, die verbinding met Jezus Christus. Die hoop die in mijn hart opgevlamd was en die groeide. En je keek ernaar uit en je hoopte en je verwachtte. En je zette je in en ijver en... Maar het is afgebroken. Er is iets geknapt. Er is iets gebeurd waardoor alle hoop die je had de grond ingeboord is. En je kunt het aanwijzen. Daar is het doorgekomen. En dat dan de vraag naar je toe komt. Jezus Christus, is hij de levende? Leeft hij? Regeert hij? Is hij bekleed met macht en met majesteit? Ik merk er helemaal niets van. En dat alle hoop en verwachting, het geloof wat je had, in de grond is geboord. En dat je denkt, zou ik mezelf iets aangepraat hebben? Was het een illusie? Ben ik een leugen achterna gelopen? Heb ik mezelf iets wijs gemaakt? En dat je daardoor alles kwijt bent, dat je geloof weg is en dat je twijfelt en dat er ongeloof is, je weet het niet, door die gebeurtenis die plaatsvond. En vult u dat dan maar in. En als dat speelt in uw of jouw leven, ja, dan kunt u dat zelf wel invullen. Iets in de kring van de familie, in de kerk, in het contact met andere gelovigen, dat er iets kapot is gegaan. Iets in je persoonlijke leven wat je zo raakt dat je werkelijk alles kwijt bent. En je hebt gebeden en je hebt gehoopt en je hebt gezocht. Maar uiteindelijk nee. De levende, Jezus Christus, hij was er niet. Zou het dan toch niet waar zijn? Dat leven van het geloof, broeders en zusters. Dat is lang niet altijd een kalme reis. En wie denkt dat het allemaal voorspoed is en dat ook zo uitdraagt, die vergist zich. Het leven van het geloof is zo vaak een bochtige, een kronkelige weg. En dat je zomaar alles kwijt bent. En denkt u dat het niet kan? Nou, bladert u dan maar in de schriften. Dat je wankelt. Dat je als het ware op het randje staat. En als u het niet gelooft, leest u vanavond voor uzelf Psalm 88 eens. Daar hoort u een gelovige die het uitroept en uitschreeuwt en alles kwijt is. En het laatste wat hij heeft is de duisternis. En dan valt hij stil. Gebeurtenissen in je leven waardoor alles gaat wankelen. Waardoor je als het ware alles kwijt lijkt te raken. En dat alles weg is. Het geloof is niet altijd voorspoed. Er zijn moeilijke tijden. Dat je dit niet weet. Dat je het niet ziet. Dat je het kwijt bent. Zo door een plotselinge gebeurtenis. Het kan ook anders. Jawel, ooit. En op een dag als vandaag komt dat misschien wel naar je toe. Ooit heel fris en diep overtuigd begonnen aan die weg van het geloof. Ook je geloof ooit beleden. Het voornemen. Heere, ik zal u hartelijk dienen. Heere, ik zal u volgen. Ik zal achter u aangaan. Ik zal gehoorzaam zijn. Ik zal dicht bij u leven, betrokken op uw woord, op uw dienst en zo uw voetstappen drukken. En hoe is het nu? Het zou zomaar kunnen dat het bij u of bij jou nu zo is, dat u zegt, ja, het was zo mooi. Zo fris en zo sprankelend, zo levend, dat je het contact met Jezus Christus, hij was er. En nu? Als je dan terugkijkt, dat je de conclusie moet trekken, het is als het ware zo tussen mijn vingers door weggegleden. Het is nu zo flauw. Uitgeblust. En niet dat er een speciale aanleiding voor is, maar het is als het ware steeds verder vervaagd. En zover zelfs dat je op dit moment de vraag stelt, zou het er ooit wel geweest zijn? En dat je zo loopt op je levensweg. En dat je zo loopt, net als deze twee wandelaars, onderweg naar Emmaus. Dat je alles kwijt bent. Die verslagenheid. En dat dat hart, ja, brandt het nog wel. Ja, toch ergens wel, want het schrijnt, het doet zeer, je hebt er last van. Maar het is zo ver weg. Een brandend hart. Maar het tweede, het verlangen. Die twee die daar onderweg zijn naar Emmaus, die praten met elkaar. Ze spreken met elkaar, ze discussiëren met elkaar en ze lopen in hun gesprekken rondjes. Ze komen er niet uit. En dan ineens is daar een vreemdeling. Jawel, het is Jezus Christus, de opgestane Heere, de levensvorst, de paasvorst. En hij voegt zich bij die twee, hij haalt ze als het ware in. En wat doet hij? Hij haakt bij die twee aan. En dan stelt ze een vraag. Waar hebben jullie het over? Waar gaan de gesprekken over? Wat is het onderwerp waar jullie samen over spreken en blijkbaar het niet met elkaar eens zijn? En waarom die lange en die bedroefde gezichten? En ze zien het niet. Ja, ze zien de weg wel en ze zien de huizen en de omgeving, maar hun ogen die zijn gesloten. Ze herkennen Jezus Christus niet. Is dat zoals dat ik het ergens tegenkwam, omdat hun ogen vol met tranen staan en dat ze door die tranen hem niet goed herkennen kunnen? Ik geloof het niet. Ik denk dat op dit moment de Heer Jezus ze nog even als het ware blind houdt. Dat ze wel de omgeving zien, dat ze hem wel als vreemdeling zien, maar niet herkennen. Dat ze hem niet herkennen, dat hij ze zo in het ongewisse laat. Dat hij even dat moment dat hij zichzelf bekend maakt, nog maar even uitstelt. En waarom? Om onderwijs te geven. Om ze iets te leren. Dat eerst het punt waar ze mee zitten, daar waar ze mee worstelen, waar ze niet uitkomen, dat dat punt boven water komt. Dat het probleem helder wordt, dat het zichtbaar wordt en duidelijk wordt waar het bij die twee op vastzit. Het gaat hier over het verlangen van dat brandende hart. En als eerste moet dan gezegd worden dat dat brandende hart en dat verlangen van Jezus Christus zelf is. Want hij wil dat ze iets leren. Hij wil ze corrigeren en weer terugbrengen op de goede weg. En daarom stelt hij een vraag. En die vraag die wordt eigenlijk wel heel vreemd gevonden. Hij stelt zo de vraag, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat maakt het dat jullie zo bedroefd zijn en waar hebben jullie het over? Wat doet er allemaal op? En ze kijken hem met grote ogen aan en zeggen, joh, weet je dat niet? Ben je dan een vreemde in dit gebied? Kom je zomaar langs wandelen? Heb je dan helemaal niet meegekregen wat er aan de hand is, wat er in de afgelopen week allemaal gebeurd is? De stad is er vol mee. Het is het gesprek wat op ieders lippen is. Iedereen praat erover. En u bent blijkbaar de enige die dit niet weet. Weet u dan niet wat er aan de hand is? Nee, de Heer Jezus houdt zich op de vlakte. Om ze uit te lokken. Zodat ze dat waar ze mee zitten, zelf onder woorden brengen. Ze moeten voor de dag komen. En dus hij vraagt het, ja, wat is er aan de hand dan? En dan, ja, dan komt het hele verhaal eruit. Dan storten ze in één keer voor die vreemdeling hun hele hart uit. En ze vertellen het over Jezus Christus, de Nazarener. Hij die machtig was. In woorden. Als hij preekte was dat niet zoals een schriftgeleerde die de dingen afwoog en zei het zou zo kunnen. Maar als hij preekte dan hoorde je het. Hier is iemand aan het woord die weet hoe het zit. Hij preekte als machthebbende. En de daden die hij deed. En ze vertellen het van die wonderen. Zieken werden genezen. En ze vertelden van de wonderen dat zelfs doden door hem werden opgewekt. Hij die machtig was in werken en in woorden voor God en voor heel het volk. En je hoort in hoe ze het vertellen dat daar de liefde in doorklinkt. De band van de liefde waarmee ze aan deze Jezus Christus verbonden zijn. Maar ze vertellen ook van de achterliggende dagen. Dat hun meester is overgeleverd. Dat hij is gekruisigd. Gestorven is. En dat met het sterven van Jezus Christus ook hun verlangen gestorven is. Want dan komt dat eruit. Het hoge woord komt er uiteindelijk uit. Wij hoopten. Wij dachten. Dat hij het zou zijn die Israël zou verlossen. Die ons los zou maken van de overheersing van die gehate Romeinen. En het hele verhaal komt eruit. Het verhaal dat helemaal verteld moet worden. En wat doet de Heer Jezus? Hij onderbreekt ze niet één keer. Hij laat ze helemaal uitpraten, zodat alles waar ze mee zitten, en ook dat hoge woord waar het op vast zit, hun hoop en hun gedachten, dat er nu allemaal uitkomt. Ja, ze vertellen ook van die verwarrende dag van vandaag, want de berichten die ze gehoord hebben. Het graf is leeg. Vrouwen die engelen zouden hebben gezien. Waar gesproken wordt dat hij leeft. Maar hem, Jezus Christus, hadden ze niet gezien. En zo spreken ze zich helemaal uit. Kieperen als het ware hun hele hart leeg voor deze vreemdeling. Voor, en dat weten ze niet, voor de Heer Jezus. En hier, ongetwijfeld hier in Lucas 24 staat het in een samenvatting. Maar ik denk dat het een dijkdoorbraak is geweest. Alles kwam eruit, dat hele verhaal. Vol verdriet, een rouwklacht, gemengd met de liefde die ze hadden tot Jezus. En dat verlangen naar die dagen die zijn geweest, die betere, die goede dagen. Hoe zit dat bij jou? Hoe is dat bij u? Ook tot die conclusie moeten komen dat je het contact met de levende, met Jezus Christus kwijt bent. Jij, u die meeloopt met Kleopas. Waar zit het nu op vast? Wat maakt dat je zelf ook kringetjes, rondjes loopt in je eigen gedachten? Spreek je nu eens uit. Maak het eens aan de Heere bekend waar je op stuk loopt. Wat je niet begrijpt. Wat je maar niet klein kunt krijgen. Zeg dan alles eens voor deze God. Ja, dat is niet zo makkelijk. Het is vaak makkelijker om door te somberen. Want als je je hart leeg moet gieten voor God, dat betekent dat je de strijd aan moet, dat je het gevecht aan moet. En dat is zomaar niet vanzelfsprekend. Daarmee moet je weer het contact zoeken met God. En dat gevecht, die worsteling in de nood, in de ellende, in die verlorenheid, in dat gemis, die worsteling met God aangaan. En toch zal het moeten. Wat zit er nu tussen jou en God? Wat is de blokkade tussen u en de Heere? Dat moet worden opgeruimd. Dan moet je dus niet wegkruipen, ook niet wat wegpraten of er omheen praten. Die neiging heb je toch als je boos bent? Vol bent met verdriet, verslagen bent om wat weg te kruipen, om dan weg te lopen, om ergens in een hoekje alleen te gaan zitten. Iets daarvan zie je ook bij deze twee, die weggaan uit de kring van de discipelen en teruggaan naar hun huis. Deze twee, het hele verhaal moet eruit en het komt eruit. Want als je wegloopt en wegkruipt, ja, dan ga je in een isolement. En daar weet de boze raad mee. Die grijpt je vast en brengt je nog verder in dat isolement. En daar moet je uitkomen. Het punt waar het bij u en bij jou ook op vast kan zitten, dat moet eruit. Dat idee. Die gedachte. De hoop die je had. Maar wel vooral voor je eigen plaatje. Je eigen verwachting. Dat wat blijkbaar niet past in het grote geheel, in het plan van God. En als je dan je hart leegkiept, wat blijft er dan over? Wat bleef er over bij deze twee die alles bekend maakten aan deze vreemdeling? Wat er overblijft, dat zijn lege handen. Dan heb je niets meer zelf in handen. Dan is het als het ware net als bij Asaf in Psalm 73 waar hij zingt. Asaf, die zanger. Die opperzangmeester, die voorop moest gaan in de tempeldienst, die als het ware van zijn geloof ook zijn beroep had gemaakt om te zingen de lof tot God. De lofzang van Israël gaande moest houden, die ook vastliep. Die het dan zegt in die psalm, als ik denk aan God, dan doe ik dat met een rouwklacht. Gebruik daar woorden om duidelijk te maken dat in zijn gedachten, in zijn waarneming, waarin helemaal vastgelopen is, dat God is dood voor mij. Zo diep, zo heel diep, zo zit hij vast. Nogmaals, is dat ook in jouw leven zo? Speelt dat misschien in uw leven? Dat je helemaal vast bent gelopen? Dat er geen hoop meer is? Net zo vast als die twee die onderweg zijn naar Emmers. Die kijken naar die gedachten. En zien op dat lege graf. En niet weten hoe het verder moet. En dat terwijl dat ze het woord gehoord hebben. Het woord gehoord in de kring van de discipelen dat hij zou zijn opgestaan. En zeggen, maar we hebben er niets van gemerkt. Hem hebben we niet gezien. En zo zijn ze elke vanzelfsprekendheid voorbij. En ze hebben het niet door. Maar ze zijn al in gesprek. Terwijl ze hun nood uitklagen, alles zeggen, loopt daar die vreemdeling naast en ze hebben het niet door dat Jezus Christus daar aanwezig is. Hij komt en hij sluit bij hen aan en hij opent zelf het gesprek. Dat deed hij toen, maar dat doet hij vandaag ook nog. In de nood en in de zorgen zoekt hij dan de aansluiting bij jou, bij u, in je leven, bij je leven, om je uit dat isolement los te halen. Om je uit die klauwen van de boze weg te rukken. Die boze die erop uit is om je steeds verder weg te drijven in je eenzaamheid, in je alleen zijn en steeds verder in de benauwdheid wil brengen. En Jezus Christus is erop uit om je daaruit te halen. Schakelt daar mensen voor in, broeders en zusters van de gemeente, die zien dat het niet goed met je gaat. Broeders uit de kerkenraad, die contact zoeken, misschien wel heel gewoon voor een huisbezoek. En dan op dat huisbezoek, dan moet dat hele verhaal eruit. Dat is niet makkelijk. Maar je moet eruit gehaald worden, uit dat ronddraaien in jezelf. Dat ronddraaien in je eigen gedachten. En deze twee, het zal vast met horten en stoten zijn geweest, die vertellen nu dat hele verhaal. Die maken hem bekend, het punt waar het hun op vast zat. De gedachten die ze hadden, de hoop en de verwachting die ze hadden. En Jezus Christus, hij reageert daarop. En als je dat zo leest, dan is dat nogal een scherp woord. We lezen het in vers 25. Het zal je maar gezegd worden op huisbezoek. Als je net heel je nood uitgeklaagd hebt en al je verdriet en al je moeite, en dat een van die broeder-ouderlingen nadat er even een stilte is gevallen en dan tegen je zegt. Ik geloof niet dat het op huisbezoek zo gebeurt, maar soms is het wel nodig. O onverstandige en trage van hart dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Wat Christus doet, hij zet als het ware gelijk het mes erin. Het zijn nogal scherpe woorden. Het zal je maar gezegd worden. Dat het je mankeert aan je verstand. En dat je traag van hart bent. Dat je kennelijk niet met de goede dingen bezig bent. En je zou ook kunnen vragen, moet dat nu zo? Moet je nou zo omgaan met een broeder en zuster of twee broeders, dat weten we natuurlijk niet, die zo in hun verdriet zitten? En waar in ieder geval uit dat verdriet wel blijkt, de liefde tot hem en tot zijn dienst, moet het nu zo? Net nadat hij al dat werk gedaan heeft, dat zware werk, en opgestaan is uit de doden, moet hij nu zo uitvallen? Zou een beetje medelijden, een beetje meepraten, misschien niet beter op zijn plaats zijn? Nee. Als je deze woorden goed leest en goed weegt, dan klinkt daar iets door. Van pijn en verdriet van de zaligmaker. Hier geeft hij woorden aan de pijn die hij zelf voelt en het grote verdriet wat hij ervaart. Hij de zaligmaker. Hij heeft alles gedaan. Is gekomen naar deze wereld. Is deze wereld doorgegaan. Heeft alle zieken en alle zondaren ontvangen. Alle ongerechtigheden op zich genomen. En heeft het meegenomen en weggedragen naar het kruishout van Golgotha. Daar heeft hij bitter geleden aan dat kruis. Aan wat hem allemaal door mensen werd aangedaan. Maar ook de last die zijn vader op hem heeft gelegd. Al dat werk wat hij gedaan heeft om de verzoening tot stand te brengen. Om redding mogelijk te maken. Om de weg te openen tot God de Vader. Al dat werk wat hij heeft gedaan. En hij geeft die woorden aan zijn verdriet en zijn pijn over wat hij nu hoort. Uit de mond van deze twee volgelingen. Want ze zitten daar te mopperen. En te somberen. En ze zijn teleurgesteld. Gemeente, wij hebben de neiging om zo vaak naar onszelf te kijken en in ons eigen kringetje rond te keren. Zou het kunnen, gemeente, dat dit oordeel en deze woorden ook op ons van toepassing zijn en dat hij, om het zo te zeggen, wel eens doodmoe wordt van ons gemopper en van ons geklets en als alles ons tegenvalt en dat we ons hoofd laten hangen en een lang gezicht trekken, terwijl hij alles gedaan heeft, zo ver is gegaan, zo diep is afgedaald. En daarmee zijn grote zondaarsliefde heeft getoond. Nee, de weg die zij moesten gaan en de weg die wij moeten gaan, die begrijpen wij lang niet altijd. Dat kan niet altijd. Maar als we iets zien wie Jezus Christus is, past het ons dan om te mopperen? Om daarin maar teleurgesteld rond te draaien in ons eigen gelijk? En toch, deze woorden, deze scherpe vermaning, het zijn geen harde woorden, het zijn geen liefdeloze woorden. Hij geeft daar maar uiting aan zijn verlangen. Zijn verlangen dat we hem zullen zien. De pijn en het verdriet wat doorklinkt over onze zonde, onze zondige teleurstelling, daar spreekt hij zijn pijn en zijn verdriet over uit. Maar vanuit het verlangen dat we terugkomen bij hem en zullen luisteren naar zijn woord. Uit dit woord blijkt nog iets. De zaligmaker gaat niet een beetje zitten meepraten. Zo van, nou ja, het is ook allemaal wat en het valt ook allemaal niet mee. Nee, hij laat ze helemaal uitpraten. Maar dan grijpt hij ook radicaal in. Het mes zet hij radicaal in. Hij maakt korte metten met die verkeerde gedachten, dat probleem waar ze zelf in ronddraaien. Hij gaat dus niet mee in hun gedachten. En daarmee gaat hij ook niet mee in onze gedachten. In ons eigen gelijk. In ons ronddraaien in ons eigen gelijk. En in dit woord klinkt een woord door van correctie. En dat is heilzaam. En dat is gezond. Bedoeld dat dat vlammetje in ons hart, dat hart weer gaat branden van liefde en verlangen naar hem. Die correctie die nodig is om dat vuur weer aan te blazen, aan te wakkeren, aan te jagen. Zodat zijn verlangen ook weer ons verlangen wordt. En dat dat verlangen zal uitstrekken om vervulling te ontvangen. Om hem te zien, hem te ontvangen en te horen naar zijn woord. Is het u opgevallen? En dat brengt ons bij het derde van de tekst, de vervulling, dat deze vreemdeling, de zaligmaker, aansluit bij deze twee, maar eigenlijk helemaal de leiding overneemt. Als hij onderweg is, dan luistert hij naar wat ze vertellen en dan geeft hij zelf leiding. Hij geeft zelf geestelijk leiding. Wat hij doet, hij opent de schriften. We hebben het gelezen, hij begon bij Mozes en bij al de profeten om uit te leggen dat de Christus zo moest lijden en zo zijn heerlijkheid moest ingaan. En legde in al die schriften uit over wat er over hem, over Jezus Christus geschreven was. De schriften gaan open. En hij begint bij Mozes. Verhaald uit de profeten. Dat betekent dat hij het hele Oude Testament doorwandelt met die twee. En hij brengt die boodschap, dat woord uit het Oude Testament heel dichtbij door het toe te passen en dat woord aan te laten sluiten op het werk van Jezus Christus. Het Oude Testament waarin we de geschiedenis vinden van God en de mens. De weg die God is gegaan met Israël. En als je heel die geschiedenis en al die gebeurtenissen en alles wat daarin verteld wordt over wat er allemaal gebeurd is moet samenvatten, dan is het van de kant van de mens iedere keer weer een mislukking. Zelfs Israël, dat volk wat hij apart had gezet, uitverkoren, ook dat volk voldeed niet aan wat de Heere vroeg. Een volk in zonde. Een volk apart gezet en opgeroepen om God te dienen. En ze hebben God verlaten en andere goden achterna gegaan. Ze zijn weggelopen bij de dienst van de Heere. Dat wat we vinden in Jesaja. Dat was van toepassing op het volk Israël. Ja, op alle mensen op deze wereld. Wij dwaalden allen als schapen. Maar hij deed al onze ongerechtigheid op hem, op de zaligmaker doen aanlopen. In het Oude Testament valt al licht op het werk van Jezus Christus. En Christus, hij is de vervulling van de schrift. Hij is het die zorgt voor de verlossing, de verzoening. Betaling van onze hemelhoge schuld. Alleen in en door zijn werk is er redding. En hij heeft macht. Macht om zelfs de dood te overwinnen. En is opgestaan naar de schriften. En ze hadden het kunnen weten. Ze hadden het moeten weten. Want ze zijn opgevoed bij die schriften en in de achterliggende jaren het onderwijs van Christus gehoord. Waar hij telkens weer die aansluiting met de schriften heeft gemaakt. Die twee mannen die krijgen onderwijs, die moeten leren. Maar die moeten ook afleren. Je merkt ook in het gesprek, ze vallen stil. Nee, zij zelf brengen geen dingen meer in, maar ze luisteren. Ze hangen als het ware aan zijn lippen en ze trekken de woorden uit zijn mond en je hoort het niet meer. Je hoort het niet meer van wij hoopten, wij dachten, maar het is een luisteren. Een luisteren naar het woord wat Jezus Christus uitlegt en toepast tot op het werk van hemzelf. En die reis naar huis, ja, die gaat ongemerkt, die gaat zo heel snel bij al dat praten, bij al dat onderwijs. De tijd die vliegt voorbij. En deze vreemdeling, de zaligmaker, die doet voorkomen dat hij verder moet. Dat hij nog verder op reis moet. En deze twee die dringen erop aan. En dat zal natuurlijk aansluiten bij een oude Oosterse gewoonte, dat je gastvrij bent. Want reizen in de late avond en de nacht is gevaarlijk. Er is ongedierte, er zijn rovers, de wegen zijn moeilijk. En dan ben je gastvrij en dan geef je iemand een maaltijd en een slaapplek. En toch denk ik dat er meer is geweest. Deze twee die hingen aan de lippen van deze vreemdeling. Die wilde leren, die wilde meer horen. Er was meer en meer een verbinding gekomen met deze vreemdeling. En ze hadden het niet door. Wat hier plaatsvindt, dat vind je in de schriften, een woord van Christus zelf. Waar twee of drie, in dit geval twee, in mijn naam bij elkaar zijn. Daar zal ik zelf in het midden van hun zijn. En daar in dat huis. Daar is hij geen gast, maar dan neemt hij opnieuw de leiding. Daar is hij de gastheer en hij opent zelf de maaltijd. Zo deden de Joden dat. Dan werd het brood gezegend en de huisvader brak het en deelde het uit. Het brood wat hij eerst zegent, vervolgens in stukken breekt en dan verdeelt onder degene die aan tafel zit. En dan? Dan pas vallen de schellen van hun ogen. Dan herkennen ze hem. Dan zien ze het. Het is Jezus Christus zelf. En ze hebben hem gezien. En met dat ze hem herkennen, met dat ze hem zien, is hij ook weer verdwenen. En wat is nu hun reactie? Hoe reageren ze op het feit dat Christus nu verdwijnt? Is er sprake van een grote teleurstelling dat hij nu weg is? Van we hebben Jezus Christus op bezoek gehad? We lezen in dit gedeelte over dat brandende hart. En dat brandende hart, dat ze hem gezien hebben. En dat brandende hart verwijst dan terug in hun woorden naar dat gesprek onderweg. Het spreken met Christus, waarin de schriften zelf opengingen. Het zwaartepunt in die ontmoeting is niet dat ze hem zien. Maar het zwaartepunt in de ontmoeting is dat het woord open gegaan is. Dat ze uitleg hebben ontvangen. En dat het woord is toegepast op Jezus Christus zelf. Betekent gemeente dat ook voor ons geldt dat alle nadruk moet liggen op de schrift. Niet ons denken. Niet onze ervaringen. Niet datgene wat wij menen te zien. Maar waar vinden we nu de zaligmaker? Waar vindt u werkelijk de ontmoeting plaats met de levende, met Jezus Christus, Hij die opgestaan is? Dat is in en onder zijn woord. En daarmee is de Bijbel niet een boek van moraal, waar we alleen maar vinden wat je wel en niet mag doen. Ook niet als het ware een soort kookboek van allerlei menselijke ervaringen. Maar de Bijbel is vol van Christus. En die twee, die hadden nog alleen maar het Oude Testament. En wij? Wij hebben de hele openbaring van Jezus Christus in het Oude en in het Nieuwe Testament. En elke bladzij, elke zin, elk woord, dan hebben we ook de roeping om dat te lezen. Tot op Jezus Christus. Het spreken van Christus, dat is maar niet een spreken als bij een donderslag bij heldere hemel. Maar dat is door zijn woord. Dan kan het zijn dat u vanmiddag drie reacties geeft. En als eerste deze. Ja, dat weet ik. Dat geloof ik. In die zin heb ik niets nieuws gehoord. Dan de aanmoediging en de aansporing om daarin te volharden. Om te blijven horen. Te blijven luisteren naar de stem van de goede herder. In en door zijn woord. Thuis. Op de vereniging. In de eredienst, want dan is hij zelf aan het woord. En zo komt hij dan tot ons, in dat woord en spreekt tot ons. Volhard dan in dat horen, dat luisteren naar het onderwijs van Jezus Christus. Het hele onderwijs, om daar in gehoorzaamheid onder te buigen. Het kan ook zijn dat u zegt, ja, dat wist ik. Dat was zo. Maar die weg die is nu geblokkeerd door een plotselinge gebeurtenis. Of het is zo geleidelijk aan verdwenen uit mijn leven. En inderdaad, nu ben ik het die ronddraait in die gedachten. Ik hoopte en ik dacht het zo. Het middel om dat te doorbreken en te corrigeren, dat is het woord van Jezus Christus alleen. Om het in dat woord te zoeken en te vinden. En daarbij geeft Christus zelf een belofte. Wie zoekt, die vindt. Zoek dan in de schriften en vind daarin Jezus Christus zelf. Om zo die verbroken verbinding, dat hij die zelf herstelt in die ontmoeting onder het schriftwoord. Dat hij die blokkade die er ligt opruimt en oplost. Het kan ook zijn dat jij, dat u zegt, ja, daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Dat dat je reactie is. Als het gaat over wie God is, als het gaat over wie Christus zou moeten zijn, ik heb er nog nooit iets van gemerkt. Mag ik je een vraag stellen? Hoeveel stof ligt er op je Bijbel? Maak je werk van dat Bijbellezen? Gaat die Bijbel echt elke dag open en niet zomaar vluchtig, maar dat je echt stil wordt, alle andere stemmen zwijgen en dan luisteren. Echt luisteren naar het woord van God. En als je eerlijk moet bekennen, eigenlijk komt het daar nooit van. Begin daarmee, niet morgen, maar vandaag. Begin dan met het lezen van het woord van God. En dan gaat het gebeuren. Want als dat woord open gaat, dan gaat er iets gebeuren. En daarom lees dat woord biddend. En ga lezend bidden. En dan zul je het ontdekken dat Jezus Christus ineens naast je loopt. Nee, eerst zul je het niet merken. Maar als je meer en meer daarin naar dat woord luistert, meer en meer je verdiept in dat woord, meer en meer je voegt onder dat woord, dan zul je meer en meer de stem horen van de goede herder. En dan zul je het ontdekken. Het is Jezus Christus zelf die tot mij spreekt en in mijn leven spreekt. En dat zie je ook in dit Bijbelgedeelte terugkomen. Want nog één keer terug naar die tafel in dat huisje in Emmaüs. Wanneer zien ze nu dat het Jezus is? Dat vinden we in vers 30. Dat vinden we als hij dat brood neemt, het zegent en het breekt. Als u het Grieks kunt lezen, dan moet u de woorden maar eens gaan vergelijken met de woorden die staan bij de wonderbare spijziging, die 5000 die hij gevoed heeft. Het zijn dezelfde woorden. Dan moet u die woorden maar eens vergelijken met de woorden die u vindt in het evangelie bij de instelling van het avondmaal. Het zijn dezelfde woorden. In het breken van het brood. Dan zien ze het. En maakt dat dan niet alles duidelijk? Omdat dat een herhaling is. Dat is eerder gezien. Dat is iets dat telkens weer terugkomt. Dat brood wat door Christus gezegend werd, gebroken werd en uitgedeeld werd. Herhalingsonderwijs. Dat brood wat telkens gebroken werd. Het woord wat telkens gelezen mag worden. Het woord dat het brood des levens is. Deze twee mannen, of een man en een vrouw, aan het einde van deze lange, veel bewogen dag. Een dag die begon in verdriet. Toch ook voor deze twee eindigt die dag in vreugde. Ze waren moedeloos en nu zijn ze opgewekt. Zozeer zelfs dat ze op de late avond, terwijl het al pikken donker is, teruggaan naar Jeruzalem, terug naar de gemeente. Want dit nieuws, deze openbaring van Jezus Christus, die moet de gemeente horen. En ze willen het nieuws brengen en het is weer anders. Want ze komen daar in de kring van de discipelen. En voordat ze het kunnen vertellen, zijn de anderen hen voor. En ze komen naar binnen en ze horen de roep uit de kring. Die zeggen, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En daarna? Ja, daarna mogen ze zelf verhalen en vertellen over de verschijning van Jezus Christus, die de schriften heeft geopend. En dat de schellen van hun ogen zijn gevallen onder het breken van het brood. Deze twee wandelaars, die onderweg gingen naar huis en zo'n verrassende ontmoeting hadden met Jezus Christus zelf. Misschien heeft u het gelezen in de bijlage bij het Reformatorisch Dagblad gisteren. Daar stond een mooi gedicht. En daarmee wil ik afsluiten. Zo gingen zij hun weg. Bedroefd, verward. Totdat deze vreemdeling hen onderwees. en uit de schriften toen zijn beeld oprees. Hij opende hun ogen en hun hart. Zijn opstanding is onze zekerheid. Het wordt ons verlangen meer en meer. Ontbonden en met u te zijn, o Heer, om u te loven tot in eeuwigheid. Amen.